Het kwam niet van een van u, maar iemand vroeg mij om wat te vertellen over Caleb. De Bijbelse figuur van Caleb. Dus bepaald niet iemand die een dominante functie vervulde in de Bijbelse historie. Bovendien, het enige wat we ongeveer van hem weten, zo in het algemeen in de volksmond ongeveer, is vreemd genoeg dat we weten wat zijn naam betekent. Met als gevolg dat bij gelegenheid iemand zijn hond zo noemt. Want als je het woord Caleb opzoekt in een wat eenvoudig Hebreeuws woordenboek, laat ik het zo zeggen, dan staat erachter dat het betekent hond. En ik probeer het netjes uit te spreken, want mijn vader placht het uit te spreken als hond. En dan kroop onze hond, zo groot als hij was, kroop onder de canapé of onder de zitbank, dat weet ik maar zoiets. Want dan zei hij, hond, zei hij dan, en dan kroop dat beest weg. Was een beetje bang aangelegd, trouwens. Briard, Franszijder. Maar goed, laat me zitten. Hond. Het klinkt ook niet vriendelijk, hond. En het verhaal is natuurlijk dat wij kennen Caleb als de zoon van Jefunne, een Keneziet. En voor zover we enigszins idee hebben wat dat betekent, is het dat het betekent dat hij geen Israëliet was van geboorte. Want als je van Kenas afstamt en dus een Keneziet heet, dan stam je van Esau. Dan ben je dus een Edomiet. Zo staat het er niet, maar doe maar. En daar blijft het dan ook ongeveer bij. Meer schijnen wij niet van hem te weten. Dat geldt trouwens ook voor een figuur met de naam Hur. Die ook zomaar ineens op het toneel verschijnt. Tamelijk plechtig, want het is meteen op een berg, weet u nog. Naast Mozes krijg je ineens Mozes en Aaron, maar die kennen we langzamerhand. En Hur, waar komt die ineens vandaan? En waar is hij gebleven, is dan ook nog de vraag. Dat zijn van die figuren die, ja, ze komen een keer voorbij en toe maar. Dan laten we het bij. Toch zit er meer aan vast. En dat is natuurlijk ook de reden waarom het aan mij gevraagd werd. Wij vinden de introductie van Caleb in nummer hoofdstuk 13. Het is wat langdradig, het verhaal. En of het belangrijk is, ja, het staat in de Bijbel, dus het is belangrijk. Daar staat in nummer 13, de Heere sprak tot Mozes zeggende: zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden. Een mooi woord, hè? Een mooi woord, verspieden. Die het land Kanaan verspieden, het welk ik aan de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam zijn er vaderen, zult gij lieden één man zenden, zijnde ieder en overste onder hen. Uit de 12 stammen van Israël, want in het algemeen gaat het over 12 stammen, dat er een 13e is, daar ga ik niet op in, hè. Maar uit 12 stammen van Israël zou iemand gekozen moeten worden, aangesteld moeten worden als verspieder, zodat je krijgt nummer 001, 002, 00. En zo krijg je het rijtje langs tot 012, zal ik maar zeggen. Dat zie ik zo'n gedachte voor me. Ze krijgen allemaal een rugnummer mee. Maar er staat, en niet maar zomaar een man, maar zijnde ieder een overste onder hen. En dat een, daar mag u niet op letten, op het woordje een. Op het onbepaald lidwoord mag u geen acht geven, want het bestaat niet. Ik blijf dat herhalen. Het bestaat niet, behalve in het Nederlands en in sommige talen, maar het bestaat niet. Er staat gewoon, gij zult een man zenden, zijnde overste onder hen. Niet meteen overste over hen, bovendien overste betekent al over hen. Maar iemand uit hun midden die dan toch op een of andere wijze beschouwd moet worden als, wat later dan heet, een van de vorsten uit de stammen of zoiets. Heb u dan? Niet zomaar iemand uit die stal, maar iemand met reputatie. Iemand van, ik weet niet of je dat zeggen kunt, zo van adel of een uit de regenten of weet je veel wat. Maar iemand uit het blauwe boekje, zou ik maar zeggen. En anders uit het rode boekje. Dat zal iemand anders u in het hiernamaals uitleggen. Wat dat betekent. Maar toch. En dan krijg je dus. Mozes zond hen uit de woestijn van Paran naar de mond des Heren. Al die mannen waren hoofden der kinderisels. Hij zond ze uit. Uit de woestijn van Paran. Dat ligt aan de voet van Petra eigenlijk. Maar goed, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen nu. De gebergte Paran. Want daar ligt Petra in dan, hè. En dit zijn hun namen. Van de stam van Ruben, Samua, de zoon van Zakur. Van de stam van Simeon, Safa, de zoon van Onri. Van de stam van Juda, Caleb. Van de stam van Juda, de zoon van Jefunne. Maar Jefunne vind je in de Bijbel niet vermeld als een afstammeling van Juda. En als het dan al een belangrijke stamreeks is in de Bijbel, is het die van Juda. Dat wil zeggen van Adam via Abraham natuurlijk en Isaac, Jacob en dan Juda, omdat het de koninklijke lijn is. Maar daar vind je wel allerlei zijtakken, maar daar komt Jefunne niet in voor. Dus dat is toch wat lastig. Van de stam van Juda, Caleb de zoon van Jefunne, van de stam van Issachar, weet je veel wat. En van de stam van Efraïm, Hosea, de zoon van Nun. Maar die heet op de volgende bladzijde en hierna niet meer Hosea, maar hij heet Joshua. Daar komt gewoon een J voor zijn naam. Dat is wat in het Hebreeuws gebeurt. De J komt ervoor. En dan is het niet meer Joshua, maar Jehoshua. En dat is niks bijzonders, dat is algemeen bekend. Hij wordt geïntroduceerd hier als Hosea. En Hosea betekent zoveel als redding. En de jot ervoor betekent hij brengt redding. Of, als je het met een hoofdletter J doet, bij wijze van spreken, dan wordt het Jehovah brengt redding. Maar er is geen verschil tussen. Heb je dat nog? Vandaar wat verschillende vertalingen in verschillende Bijbelse handboeken, maar het is Jehovah brengt redding. En het is gewoon hetzelfde als de naam Jezus. Er zijn er die zeggen, ja, maar die heette eigenlijk Joshua of Yeshua. Dan moet ik u zeggen, nou, nee, dat als hij net vertaalt. Heb je dat? Als iemand Jan heet, dan zeg je niet, hij heet, en hij is van Frans af, maar dan zeg je niet, hij heet eigenlijk Jean. Dat is niet zo. Hij heet Jan, hij is hier geboren, hij heeft de naam Jan gekregen, dus heet hij Jan. En niet zeggen Jan, het is eigenlijk Jean of zoiets. Hè? Of John, als het in het Engels. Of Ivan, als het in, weet je wel. Of Giovanni, als het in Italië is. En als het in Den Haag is, heet hij Louis, dat weet u, dat zou een ander zijn. Maar goed, zoiets. Hij heet Jezus. Het is in het Grieks tot ons gekomen over de Heer Jezus. En gij zult zijn naam heten Jezus. Er staat ergens, gij zult zijn naam heten Yeshua. Dat staat wel ergens, maar daar hebben ze het Nieuwe Testament vertaald naar het Hebreeuws. Maar het Nieuwe Testament komt niet tot ons in het Hebreeuws. Het Nieuwe Testament valt in de categorie, ik zal door belachelijke lippen en door een andere taal tot dit volk spreken. Dus alleen als ik Hebreeuws zou spreken, zou ik misschien Yeshua zeggen, maar eigenlijk moet je consequent zijn. Ik bedoel, als je Duits spreekt en je heet Jan, dan heet je in Duits nog steeds Jan. En als je Frans spreekt en je heet Jan, dan heet je in Frankrijk ook nog gewoon Jan, hoor. En niet Jean. Hè? Dat is een misverstand. Dat is, namen word je niet geacht te vertalen. Toch? Nou goed, dat is een modeverschijnsel trouwens, dus ik zal het er niet verder over hebben. Maar Hosea, dat is dus Joshua. En dan nog zo het een en ander het hele rijtje langs. En in vers 16 staat dan, dit zijn de namen die Mozes zond om dat land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Joshua. Dus dan weet je hoe het komt. De naam wordt gegeven door Mozes. Zo staat het hier, althans. En zo wordt hij dus ook verder vermeld. En Mozes zond hen om het land Kanaan te verspieden. We hebben zo ook het woord verspieden geleerd, want het heet in gewoon Nederlands heet het spioneren. We hebben de iets Frans erin gelaten of zo. Maar verspieden is het Nederlandse woord. En dus het land gaan bekijken hoe het erbij staat, hoe het erbij ligt en waar de zwakke plekken zich en waar de kabels in de grond zitten. Nou ja, toch militair verspieden. Bekijken hoe je dat land moet kunnen veroveren. Hoe ziet het eruit en hoe moeten we dat doen en waar beginnen wij enzovoorts. En hij zei tot hen, trek dit henen op tegen het zuiden en klimt op het gebergte en beziet het land hoedanig het zij en het volk dat daarin woont, of het sterk zij of zwak, of het weinig zij of veel en hoedanig het land zij waarin het zelf woont, of het goed zij of kwaad en hoedanig de steden zijn in de welke het zelf woont, of in legers, kampen, of in sterkten, forten, ook hoedanig het land zij, of het wel zij, of mager, of bomen zijn of niet. En versterkt u, neem van de vrucht des lands. Dat wil zeggen onderweg ook eten en eten van de vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen der eerste vruchten van de wijndruiven. En al zo trekken ze op, de verspieders het land en de, van de woestijn af zin af. En ze gingen enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. En door het dal Eskol, legendarisch vanwege de ranken, de trossen wijndruiven, enzovoorts. Het was een vruchtbaar land. Je kunt het je niet voorstellen, als je er geweest bent, dan kun je niet voorstellen wat hier staat. Nou ja, tenzij ze in die dagen al het land uitgebreid bevloeiden, irrigeerden. Maar u weet dat dat niet het geval was. Het was toen nog een heel vruchtbaar land. En dat het veranderd is, komt door de klimaatverandering enzovoort. En, hè? Door de klimaatverandering. Ja, door de droogte enzovoort. En dus dat is allemaal verdwenen. Hè? Omdat de Heer het klimaat veranderd heeft. Ja, dat schijnt te kunnen. Ja. Klimaat heet klimaat omdat het altijd verandert. Dus dat u dat weet. Hè. Maar het is gebeurd. En het is ook gebeurd trouwens met Edom. Want als ze later inderdaad via de King's Highway, heet dat, de Koninklijke Weg, willen trekken, dan vragen ze toestemming aan Edom. En dan beloven ze de koning van Edom, wij zullen op de weg blijven en niet door de bermen en niet door die akkers lopen en niet door die korenvelden enzovoort. Ga maar kijken, het is woestijn. Het is echt, groeit er niks. Nou ja, hier een sprietje en daar een sprietje. En dat wordt dan weggegeten door de geiten en de schapen. En dat is het dan. Het is een kaal land. Dat komt dat de vloek des Heeren erop rust. Dat is het. Maar goed. Zo was het toen niet. Het heet een land vloeiende van melk en honing. Nou ja, enzovoort. U kent dat waarschijnlijk wel. En dan komen ze terug in vers 26 bij Mozes en Aaron en tot de gehele vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Paran, bij Kades is dat inderdaad, en brachten bescheid weder aan hen, dat wil zeggen het antwoord, uitslag van het een en ander, en aan de gehele vergadering en lieten hun de vrucht des lands zien. En zij vertelden hem en zeiden, wij zijn gekomen tot het land waarin gij ons gezonden hebt, en voorwaar, het is van melk en honing vloeiende. Want dat was ook beloofd, het land vloeiende van melk en honing. Behalve dat het een sterk volk is, het welk in dat land woont. En de steden zijn vast en zeer groot. En ook hebben wij daar kinderen van zonen, staat er eigenlijk. Hè? Maar goed, eenachtskinderen gezien. En de Amalekieten wonen in het land van het zuiden. Maar de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte. En de Canaanieten wonen aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Kortom, vreemd volk. Het land wordt bevolkt, is goed verdedigd. Dat laat zich ook raden, want het is van oudsher gebied geweest van strategisch belang, omdat het ligt op de doortocht van Azië naar Europa, maar ook van Europa en Azië naar Afrika. Kijk maar op je kaart. Die drie werelddelen komen bij elkaar op een drie werelddelenpunt. En dat is ongeveer Jeruzalem, bij wijze van spreken dan. Ze komen daar langs. Dus dat je, als je daar woont, je verdedigt. En dus forten bouwt en dat soort dingen. Ja, dat zal wel. Dat hebben die Kanaanieten ook gedaan. En Israël kreeg er later dus ook mee te maken toen men uiteindelijk toch het land binnentrok. Maar dat gebeurt hier niet. Want u leest hier, zij vertelde, het is een mooi vruchtbaar land. Maar ja, het is vol met volkeren die wij niet kunnen verslaan. Inclusief de reuzen. Want dat zijn die zogeheten kinderen van Enak. De Enakieten zijn reuzen. En dan krijgen we Caleb. Toen stelde Caleb het volk voor Mozes en zeide: laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Ongeacht wat de uitslag is van het spionageproces. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, en dat zijn dus de andere spionnen, 001-002, zeiden: wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden aan de kinderen Israël, zeggende: dat land door het welk wij doorgegaan zijn om het te verspieden is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk, het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte, zijn reuzen. We hebben ook daar de reuzen gezien en de kinderen van Enak van de reuzen. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen en alzo waren we ook in hun ogen. Ik vind het wel leuk geformuleerd eigenlijk. Nou, toen verhief zich de gehele vergadering en hieven hun stem op en het volk weende. Die zei hele nacht en zo, heel gedoe. En de hele vergadering zei tegen Mozes: och, of wij in Egypteland gestorven waren. Dat zingen ze hier niet voor het eerst, hè? En ook niet voor het laatst trouwens. Waren we maar in Egypte gebleven, bij de vleespotten en zo. Of waren we maar in die woestijn gestorven, hier. Want ze waren al 2 jaar onderweg, hè. En waarom brengt ons de Heere naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderen tot roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren? Per slot was Egypte, het koninkrijk om zo te zeggen, van Egypte toch ingestort. Toch? Ter gelegenheid van de uittocht. Misschien dan toch maar terugkeren. Nou ja, en dit vertel ik u allemaal gratis erbij. Nou ja, Egypte was ingestort, maar het is toen bezet geworden door de Amalekieten. Amalek, dat staat niet in je handboeken. Dat is bezet geworden. U weet wel, Israël ging Egypte uit. En toen kwam Amalek. En toen hebben ze een dag gevochten tegen de Amalekieten. Met Mozes op de berg. Met zijn staf omhoog, zal ik maar zeggen. En ondersteund door Aaron. En waar kwam die Hur ook alweer vandaan? En zo hebben ze de Amalekieten dan verslagen. En ze zijn verder getrokken de woestijn in. Maar waar zijn de Amalekieten gebleven? En onder het motto: maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ze zijn gewoon verder getrokken. En waar komen ze dan dus terecht? Israël komt Egypte uit. Daar komt Amalek, komt ze tegen. Ze passeren elkaar na enige schermutselingen. Waar denkt u dat de Amalekieten naartoe gingen? Egypte in, want het lag open. Zelfs als ze dat niet van plan zouden geweest zijn, dan nog, tenzij anders vermeld, hebben ze gewoon Egypte binnengewandeld en hebben het overgenomen. Dat is ook wat inderdaad in de geschiedenis vermeld wordt. Alleen daar heten ze de Amu. Zo schrijf je dat. Amoe, Amu. Maar het zijn de Amalekieten. In het Grieks zijn ze bekend als de Hyksos. Een herdersvolk. Ze zijn er ook na een enige tijd weer uitgegooid. Maar dat kom je ook nog in de Bijbel tegen in de dagen van Richteren. Alleen moet je dan heel goed opletten. Maar dat is wat gebeurd is. Maar misschien een kans voor Israël als ze dan toch de Amalekieten verslaan kunnen. Want dat hadden ze al een keer gedaan. Dan maar terug naar Egypte. Misschien is dat een optie. Nou, er kan weer over gediscussieerd worden op televisie of dat een optie is of niet. Ja. En ze zeiden de een tot de ander, laat ons een hoofd opwerpen, we kiezen een leider en wederkeren naar Egypte. Dat wil zeggen, Mozes en Aaron waren daarmee de regie kwijt. En van hen staat, toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezichten voor het aangezicht van de ganse gemeente, de vergadering van de kinderen Israëls. En Jozua, dat was die andere, die uit Efraïm, uit de stam met het eerstgeboorterecht, Hosea, Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, zijnde van degenen die het land verspied hadden, die twee dus van de 12, scheurden hun klederen. Let op dat oorspronkelijk Caleb het woord voerde, niet eens Jozua, het was Caleb, de vertegenwoordiger van Juda. En ze spraken tot de ganse vergadering de kinderen Israël, zeggende, het land door het welk wij getrokken zijn om onszelf te spieden is een uitermate goed land, en indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, enzovoort. Nou ja, goed, er komt een lang verhaal. Het betekent dat de Heer boos wordt op dat volk, omdat het zegt, ja, dat gaan we niet doen, dat is ons veel te gevaarlijk, dat gaan we niet redden. Dan zegt de Heer, ik zal ze met pestilentie slaan, ik zal hen verstoten en ik zal uit Mozes een volk maken groter dan dit volk. Dat staat in vers 12 enzovoorts. En dan neemt Mozes het alsnog op voor Israël. Nou ja, eigenlijk voor de Heer, die zegt, ja, dat kunnen u wel doen, maar dat zullen ze in Egypte ook horen als u dat doet. Dan worden ze in Egypte vrolijk van dat u hun vijand Israël, Israël de vijand van Egypte, eventueel Israël de vijand van de Amalekieten, die de macht hebben inmiddels in Egypte, maakt geen verschil. Die zullen blij zijn als ze horen dat u een einde gemaakt hebt aan Israël. Dus Mozes zegt, dat is slecht voor uw reputatie. En dan zegt de Heer, oké, ik zal doen wat je gevraagd hebt. En de Heer zegt, ik heb hem vergeven, naar uw woord. Dat is vers 20. Want ik moet een beetje haast maken. Mozes doet een goed woord voor het volk. Vergeef ze toch, Heer, u bent toch langmoedig, genadig, goedertierend, barmhartig en zo. En de Heer zegt, oké, dat zal ik doen, ik zal hem vergeven. Doch zekerlijk, zowaar ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heeren vervuld worden. Want al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en mij nu 10 maal verzocht hebben en mijn stem niet zijn gehoorzaam geweest, zo zij het land het welk ik aan hun vader gezworen heb zien zullen. Zo zij het land het welk ik aan hun vader gezworen heb zien zullen. Dat betekent, dat zullen ze dus niet zien. En dat staat er ook achter. Ja, geen van die mij getergd hebben zullen dat zien. Dat wil zeggen, dat hele volk Israël zal als volk wel in Kanaan aankomen, maar van die generatie die uit Egypte is uitgeleid, niemand. Ze zullen in de woestijn omkomen. Ja, van ouderdom, van ellende, weet ik veel. U weet hoe het gaat. Ze blijven nog 38 jaar in de woestijn. Totdat de laatste die uit Egypte land was uitgeleid ook is overleden. Is dat niet wat snel dan? Zijn die hier nog niet wat jong gestorven? Ach, misschien wel, ja. De woestijn is geen gezonde locatie, hè? Maar dat even tezijde. Het is namelijk zo, de enige uitzondering is die van vers 24. Doch mijn knecht Caleb, niet eens Jozua, hè? Nog. Die wordt wel genoemd, maar Caleb is de leider hierin. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Dat wil zeggen, zijn nakomelingen zullen een erfdeel hebben in Israël. Hetgeen later ook in het boek Jozua beschreven wordt trouwens. Dus dat is inderdaad gebeurd. Nou ja, en natuurlijk wordt ook nog in vers 30 is gezegd, zo gij in dat land komt over het welk ik mijn hand opgegeven heb, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Dat wil zeggen, die twee verspieders, die dus zeiden, we gaan het toch veroveren, onder leiding van Caleb, die zijn de enige twee die daadwerkelijk uit Egypte verlost werden en ook in Canaan aankwamen. Dat wil zeggen, ze zouden 38 jaar omzwerven als volk in de woestijn, wachten tot die hele generatie zou zijn omgekomen. Nou ja, dat is de rest van dit hoofdstuk eigenlijk. En dat was Caleb, van wie we later lezen dat hij inderdaad een plaats krijgt, een land krijgt. Een erfenis dus in het beloofde land. Maar wie was die Caleb? Kijk, en dit wordt een beetje, dat is minder interessant, dat is ook niet een verhaal, dat zijn gewoon feiten. In de eerste plaats, de man wordt Caleb genoemd en klassiek is, ja, zoon van Jefunne, een Keneziet, dus het was eigenlijk een heiden die was komen aanlopen bij Juda en opgenomen was in de stam van Juda, blijkbaar. En die wordt daarom hond genoemd. Omdat een hond niet in ere gehouden wordt of zoiets. En bovendien beschouwd wordt als een onrein dier, enzovoorts. Dan moet ik u zeggen dat Caleb weliswaar vertaald wordt met hond, en misschien ook zo het meest gebruikt wordt, maar statistieken daarvoor heb ik niet. Maar het woord Caleb betekent eigenlijk iets opsluiten, insluiten, iets verzamelen. Iets bijeenhouden. Het al bij elkaar brengen. Caleb begint met kol. En kol is het woord voor alles. En kala, dat is dus het woord voor, letterlijk staat in mijn in woordenboeken, opsluiten, bijeenbrengen. En bij gelegenheid wordt het zelfs opgevat als een gevangenis. Want kele, dan schrijf je het niet met a's erin, kala, maar met e's erin, kele. U weet wel, bazar en bezer doe je ook zo, hè? Andere klinkers erin. Maar kele wordt vertaald met een gevangenis. Omdat men daarin bij elkaar gezet wordt. De echte betekenis is die van het bijeenhouden van het een en ander. Dat is precies wat een hond doet. Als die door een mens gebruikt wordt, waarvoor wordt een hond dan gebruikt? In de eerste plaats om de kudde bijeen te houden. Ik vraag me altijd af, hoe leren ze dat, zo'n herdershond? Heb je het vast wel eens gezien? Op een filmpje, neem ik aan, ergens. Hoe zo'n hond, één zo'n hond, en zo'n klein keffertje soms maar, en soms meerdere, hoe die om de hele kudde heen lopen en dan weer terug, en dan weer heen en dan weer terug. En die schapen die vruchten de kudde in, want de hond is eigenlijk de natuurlijke, net als een wolf, de natuurlijke vijand van de schapen. En schapen zoeken hun redding door zo dicht mogelijk opeen te kruipen. Net als vissen en vogels. Je vervoegt bij anderen in de hoop dat de vijand die ander vakt en jou niet. Dat is het eigenlijk. Nou goed, dat zie je die schapen dan ook doen. Terwijl ze die schapen zouden moeten weten, ja, die hond doet het elke dag. En kan ons niks overkomen. Wij worden gewoon weer naar de schaapskooi gebracht. Maar goed, zo werkt het. Dat is wat de hond doet. En dat is wat het woord voor hond dus ook eigenlijk betekent. Het is maar niet een hond. Het is het bijeenhouden. En een wat bredere uitleg kan ik u ook geven. Want hier zit in besloten het begrip trouw. Wij kennen zelfs in het Nederlands het woord hondstrouw. En trouw heeft ook van doen met dat iets bij elkaar blijft. Ik hoop dat u dat in één keer begrijpt. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn. Hè? Je bent trouw aan iets, dat betekent dat je erbij blijft en aan blijft hangen, enzovoorts. En nou zeg ik aan blijven hangen, dat wilde ik niet eens zeggen, maar ik ga het nu toch doen. Want het woord kala, kalef, kalef, een hond, kennen wij in het Engels als to cleave, C-L-V, maar het is heus hetzelfde, C-L-V, to cleave. Wij kennen het in Duits inderdaad met een B. Dan heet het als werkwoord kleben. Dat is gewoon van het woord kalef. Heb je dat? Kaleb. Kleben. De K en de L en de B. Het is aan elkaar plakken. Bij elkaar brengen, bij elkaar houden. Kleven. Wij kennen het als glue. Dat wil zeggen lijm. GL wordt het dan, maar het is die KL-klank, een zachte K, maar het is hem nog steeds. En in Frans wordt het kol. Het Hebreeuwse woord kol betekent alles. Maar kolle, dat is het Franse woord voor lijm. En hoe heet dat spul ook? We hebben een lijm, een soort lijm die heet of zo. Kol nog wat. Weet je veel wat. En dat lijmt dan alles. Het lijmt alles. Ja, dat zal wel, want het woord voor lijm betekent alles. Kol. Komt uit het Hebreeuws. Het is trouwens ook het woord voor klei. Want klei is van dat plakkerige samenhangende spul. Je krijgt hem slechts met grote moeite je spa in de grond. Toch? Je maakt er trouwens potterij van, hoe heet zoiets, aardewerk. Omdat het aan elkaar blijft hangen, samenhangt. Het is ook het van het woord klam. Dat wil zeggen, dan wordt het plakkerig. Als het klam is, dan plakt het. Heb je dat nog? En dan heb je nog kluis of kluisteren. De spullen bij elkaar houden of aan een ketting leggen. Kluisteren is aan een ketting leggen. En een kluis, dat is een brandkast, weet je wel. Zo'n kast waarin je dingen bewaart enzovoort. En dan heb je nog gewoon het woord plak. Van plakken, maar dat is het omgekeerde. De letters omgekeerd. Schrijf het maar op. Plak. Kaleb. Als je het achterste voren uitspreekt, dan heb je hem ook. Zie? Kijk, dat is nou hoe die spraakverwarring ook in elkaar steekt. Er zijn soms gewoon dezelfde letters gebruikt voor een woord, maar ze zijn van volgorde gewisseld. Maar goed, dat is taal. Het betekent dus de dingen bijeenhouden, bijeenbrengen. Dat is Kaleb. Dat is één. Dan vervolgens, hij is, want ik kom er natuurlijk op terug. Hè. Vervolgens, hij is de zoon van Jefunne. Maar Jefunne kennen wij in de Bijbel niet. Dat wil zeggen, niet waar hij vandaan komt. Het wordt nergens vermeld. Hij wordt alleen genoemd in samenhang met Kaleb. Kaleb, de zoon van Jefunne. En dat was het dan. Jefunne, dat hangt samen met... Nou ja, in mijn boeken staat to turn and to focus attention. Dat wil zeggen draaien en de aandacht vragen. En het heeft de betekenis ook in zich van een vlak waar je dus tegenaan kijkt, een oppervlak. Je funne is een vlak. Het hangt samen met het Hebreeuwse pnei, pane. Pnee, dat vertaalt met aangezicht. Eventueel ook het oppervlak van de zee. In Genesis 1, vers 2, alleen daar hebben ze het woord geloof ik weggelaten. Aangezicht van de afgrond, hebben ze het woord niet eens vertaald. Maar daar hangt het mee samen. Het is de beschrijving dus van het zichtbare. Dat wat de aandacht vraagt. Wij kennen het trouwens ook in... Het Engelse pane, dat is een vlak. Dat is eventueel het vlak van een ruit, bijvoorbeeld. Het glas in het venster. Pane. De window pane. PN. En in ons Nederlands het woord paneel. Wat natuurlijk ook hetzelfde is. Moeilijker wordt als we het in verband brengen met fantoom en fantasie. Want dan is de P een F geworden. Maar het betekent allemaal iets als zichtbaar maken. Iets tonen. Naar buiten toe. Is manifesteren. In het woord fantoom zit het ook. PN. Dat is de pneden. Enzovoorts. En het draait. In een van de boeken staat dan. Ja, het is ook het woord voor het aangezicht van de mens. Omdat het is het hoofd. En het draait. Alle kanten op. Het is het aangezicht. Maar het beweegt ook. Het gaat mee. Twee begrippen in één. En dan wilt u graag weten wat de betekenis is. Nou, Hij zou dezelfde kunnen zijn, je vinden, zou dezelfde kunnen zijn als Pinon in Genesis 36, vers 41. Genesis 36. Waar opgenoemd worden nakomelingen van Esau. Een heel hoofdstuk. En in die opzomming krijg je vers 41. De vorst Aholibama, de vorst Ela, de vorst Pinon. Maar als je daar de J voor zet, net als voor Hosea, dan wordt het dus toch Jefunne. Want de P, dat weet u langzamerhand, mag ik hopen, is immers een F. Pinon wordt dan Finon en een J ervoor, Jefunne. Dus dat zou kunnen. En ik denk ook dat dat terecht is, want daarna wordt genoemd de vorst Kenas. En dat is precies wat van Caleb gezegd wordt. De zoon van Jefunne en Kenazit. En als dat al een Bijbelse betekenis heeft, dan betekent het dat hij stamt van Kenas en daarmee uit de afstammelingen van Esau. En dus is hij eigenlijk een Edomiet. Maar luister nu wat ik zeg, hè? Want dit is een bruggetje. Hier moet kortsluiting ontstaan. We praten over de vertegenwoordiger van Juda, maar hij is eigenlijk een Edomiet. Nou vraag je om moeilijkheden als je daar dieper op ingaat, maar ja, waarheid is waarheid. Het idee is namelijk dat wij met die twee, Caleb en Jozua, van doen hebben met vertegenwoordigers van wat later heet Juda en Israël. Van Juda lijkt me duidelijk genoeg. Caleb vertegenwoordigt de stam van Juda. Zo wordt hij geïntroduceerd als de vorst van Juda. En die andere, Hosea, dat is die uit Efraïm, uit van Jozef dus. En als hij de vorst is van Efraïm, dan is hij dus de drager van het eerstgeboorterecht. En aan de andere kant, Caleb is de drager van het koningschap. Hij vertegenwoordigt de koninklijke stam. Maar raad is wat. Hij stamt daar niet van af. Hij maakt er deel van uit. Maar hij is uitdrukkelijk een Edomiet. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat na Bijbelse geschiedenis en ook daarbuiten, maar het is een heikel onderwerp hoor, je mag het niet zeggen eigenlijk. Maar het idee is dat de tegenwoordige Joden in grote getalen, in meerderheid probeer ik niet te zeggen, want ik heb het niet nageteld, dus daar krijg ik last mee. Ik kan het niet bewijzen, maar dat de Joden in hoge mate niet afstammen van Juda, maar van Esau. Begrijp je me goed? Dit is een oeverloze discussie die hieruit ontstaat. Want er is altijd iemand die zegt, ja, maar hoe zit het dan met DNA? Is dat alles nagekeken enzovoort? Dan zeg ik, ja, dat maakt niet zoveel uit. Want als het DNA loopt via Esau, dan is het ook familie van de rest van Israël. Want Esau was de broer van Jacob. Dus je komt heus nergens met die dingen. Ik vind het ook een discussie die ik liever niet openbaar op inga. Het heeft ook geen zin. Het is historie. Hoe heette de koning der Joden? Herodes. Wat stamde die van nou? Esau. Dat was een Idumeer. Koning der Joden. Nou, als dat voor de koning mag gelden, dan mag het voor het volk toch ook wel. Nou ja. En als je zegt, maar ja, je moet toch een stam van Juda hebben, dan zeg ik ja, maar het is nog een heel ander verhaal. Dat is dat de meerderheid van Juda in de tijd is weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Nadat eerst de zogeheten 10 stammen werden weggevoerd, hebben de Assyriërs wel degelijk alle steden van Juda, staat in de Bijbel, alle steden van Juda ingenomen, de Assyriërs. Wat denkt u wat ze met de inwoners van die steden van Juda gedaan hebben? Wat ze ook gedaan hebben uiteraard met de inwoners van de steden van Israël. Van het Tienstammenrijk. Wegvoeren in hun Assyrische ballingschap. Dat is wat er gebeurd is. Toen bleef alleen Jeruzalem nog over. Dat kan nooit veel geweest zijn. Onder Hizkia bleef alleen Jeruzalem nog over. U weet wel, Agas, Hizkia en wat er maar was. Bleef alleen Jeruzalem nog over. En wat daarvan was, dat is weggevoerd in Babylonische ballingschap vervolgens. En daar is het Judaïsme ontstaan. Het begrip Jood. Nou, in ieder geval de Joodse religie. En het eigenaardige verschijnsel doet zich nu voor dat over Juda, over het uitsterven van het Jodendom, hoef je eigenlijk niet eens in dat verband zorgen te maken. Want er zijn Joden genoeg, erfgenamen van Juda, die nooit hebben deel uitgemaakt van het zogenaamde Jodendom. Omdat ze opgenomen zijn onder de 10 stammen van Israël. En daarbij gelegenheid hun naam ook nog gehouden hebben. Want wij kennen onder andere dan de Jutten. De Jutten. Ja, de D is wat hard uitgesproken. Maar dat doen ze in Duitsland en die kringen wel meer. Dat is Jutten geworden en Jutland. Maar het is gewoon de naam van Juda, hoor. Dat is historisch, die dingen. Daar hoef je dus geen zorgen over te maken. Maar vreemd genoeg, dat wat in onze dagen, in het algemeen en tot in onze dagen, beschouwd wordt als Israël, maar dat eigenlijk gaat onder de naam van Juda, ja, dat stamt eigenlijk maar nauwelijks, voor zover wij weten, van Juda af. Begrijp je me goed? Er zal er vast 1 tussendoor lopen. Misschien wel 1000, misschien wel 1 miljoen. Maar er zal er 1 tussendoor lopen die van de Eskimo's afstamt. Dat wilde ik niet gaan zeggen, maar bij nader inzien zeg ik dat toch maar. Want u weet toch hoe het is met je voorouders? Dat schiet hard op, hoor. Elke 33 jaar ongeveer ben je een generatie verder terug. Dat is officieel gemiddeld. Ik heb het zelf gecontroleerd, dat klopt. 3 generaties en dan ben je 100 jaar terug. Maar 1 generatie terug heb je 2 voorouders. Dat zijn je ouders. Je hebt 4 grootouders. Je hebt 8 overgrootouders. Je hebt 16 bedovergrootouders. Je hebt 32 enzovoort. Hoeveel voorouders heb je? Daar zal toch wel een Eskimo tussendoor lopen? Of ben je niet? Oké. Okay. Ik bedoel, daar zullen er zijn die ergens een Joodse voorvader of moeder hebben. Begrijp je wel? Maar het hele punt is dat wat wij kennen als de Joodse natie, dat zijn in ieder geval de erfgenamen van dat volk. Zo staan ze in de wereld, zo zien ze zichzelf. Juridisch zijn ze dat daarmee ook. Dat er heel wat afstammelingen van Juda de hort opgegaan zijn, ongeacht wat zo'n ding eigenlijk is, een hort. Maar daar zijn ze dan opgegaan. En ongeacht dat nogal wat heidenen, zal ik maar zeggen, zijn toegetreden tot het zogeheten Joodse volk, dan wel bekeerd zijn tot het Jodendom. Zij zijn het Joodse volk en dus een van de 2 huizen van Israël. Dat is wat het is. En dat is wat Caleb uitbeeldt. En wat voor het oog van de wereld, je funne, het aangezicht, dat wat zich keert. Wat je naar alle kanten kijkt, maar wat je ook van alle kanten kunt zien, waar je tegenaan kijkt, is je funne. Is het aangezicht van het Joodse volk. Maar stamt het van Juda af, dat is nog maar zeer de vraag. Maar dat is het punt niet. Het is geen punt. Ze zijn er de erfgenamen van. En dat geldt voor Caleb, want dit was nog de makkelijke route. Want hierna, kijk, hierna lezen wij over Caleb van Jefunne, de Keneziet. Ik heb hier een lijstje schriftplaatsen, maar ja, die kan ik toch niet met u bespreken. Maar ik heb ze hier wel, dat is voor mijn zenuwen, zal ik maar zeggen. Maar daarna hebben wij ook een lijst, omdat ook de handboeken het soms zo doen, van ene Caleb, die een zoon is van Hezron, en die dan weer een zoon is van Peres. En dat was een van de tweelingen van Juda, weet u nog? Juda kreeg Perez en Zera of Zera en Perez, dat weten we nu nog niet. Maar Perez, maar van Davids afstand. Hè. Dus Juda kreeg Perez en Perez kreeg Hezron. En van Hezron stamt inderdaad David af. Die stamreeks gaat ook inderdaad zo door. Die kunt u in ieder geval vinden, onder andere in Rut, het boek Rut, laatste verse. Dat is Juda, Perez, Hezron, Ram of Aram. Aminadab, Nahesson, Salmon, Boaz, Obed, Izi, David. Hele rijtje. Kan niet missen. Maar Hezron is dus de kleinzoon van Juda, de zoon van Perez. Die krijgt een zoon Ram, maar die krijgt ook een zoon Caleb. Want dat staat in de Bijbel. In namelijk in het bijzonder, want die teksten ga ik u wel noemen. Maar begrijp je me goed, het is dezelfde. Ik heb er geen problemen mee. Het is dezelfde. Maar het gaat dan ineens dus niet over lijfelijke afstamming. Maar het gaat wel degelijk over erfrecht. Heb je dat? Zodat Caleb wel degelijk als Edomiet erfgenaam wordt. Dat wil zeggen tot zoon wordt gesteld van Hezron. U vindt dat in 1 Kronieken. En u begrijpt natuurlijk ook dat daar oeverloze discussie is. En om dat te vermijden moet je het gewoon nooit over Caleb hebben. Dan zeg je gewoon, het betekent hond en het is het dan ongeveer. He? Maar we doen het wel omdat er naar gevraagd is. In 1 Kronieken 2 krijgen we de nakomelingen van Juda. Daar lezen wij eerst in vers 9 de kinderen van Hezron. En Hezron was een van de zonen van Perez, staat hiervoor, voorgaande versen. Dat is vers 5 namelijk. De zonen van Perez waren Hezron en Amul. En in vers 9, en de zonen van Hezron die hem geboren zijn waren Jerameel en Ram. Die staat in de geslachtslijn naar David. En Gelubai. En voor zover wij weten en kunnen nagaan, is dat Caleb. Je hoeft slechts de uitgang, de i aan het eind weg te laten. Dan krijg je dus Gelub, maar dat is hetzelfde als Caleb. Over hem gaat het hier verder niet, want de geslachtslijn gaat verder met Ram, vers 10, Abinadab, Nahesson. En zo kom je vanzelf bij Boaz, vers 12, en Obed. En uiteindelijk David. Dan moeten wij nu naar vers 18. Daar staat Caleb, de zoon van Hezron. Dat kan dus moeilijk iemand anders zijn als die in vers 9. Geluba. Caleb, de zoon van Hezron, gewoon kinderen uit Azuba, zijn vrouw en uit nog zo het een en ander en wat het maar was allemaal. Maar hij is dus de zoon van Hezron, staat er uitdrukkelijk. En dan even, nog even verder kijken, want ik zoek nog even. Zo nam zich Caleb Efrat, die moet je onthouden, want Efrat is dus de vrouw van, een van de vrouwen van Caleb, later heet ze Efrata, maar wij denken altijd meteen aan Kerstmis dan, hè, bij Efrata. En dat het een land is, en dat kan best zijn, maar deze dame heette zo. En dan staat er, zo nam zich Caleb Efrat, die baarde hem Hur. En als u het mij vraagt, was Hur dus een zoon van Caleb. Van een van die 12 verspieders dus. Ja, waarschijnlijk een jonge man dus nog. Hur. Maar die was dan dus toch uit Juda. En dat zou je toch wel verwachten. Als Mozes op die berg zit en hij houdt die staf omhoog om zo te zeggen. Of zijn handen althans houdt hij omhoog. Hij wordt ondersteund door Aaron. Die vertegenwoordigt het priesterschap. Uit de stam van Levi. dan mag je toch hopen dat hij aan de andere kant heeft iemand die het koningschap vertegenwoordigt uit de stam van Juda. En hier heb je er een die dat kan, want het is Hur uit Caleb, van Hezron, van Peres, van Juda. Dus iemand van de koninklijke familie op zijn minst. En daar houd ik het dus op, Hur. Dan heb je in vers 24, na de dood van Hezron in Caleb Efrata. Daar heb je dus inderdaad de connectie tussen Caleb en Efrata. Dat is meneer en mevrouw. Dat heb je gelezen. Heeft Abia, Hezrons huisvrouw, hem ook gebaard. En dan gaat het nog verder, want er wordt nog meer geboren. En daar gaat het hoofdstuk natuurlijk sowieso over. Maar ik hoef alleen maar te lezen wat er staat over Caleb eventueel. Dus kom ik in vers 42. De zonen van... Want u weet, er staat kinderen en soms lees ik meteen zonen. U moet dat gewoon weten, dat het zo is. Hè? De zonen van Caleb nu. De broeder van Jerameel. Dat klopt, want Jerameel was van Hezron. Dat staat in vers 25. De kinderen van Caleb nu, de broeder van Jeremia, dat wil zeggen, zijn Meza, zijn eerstgeborene, en de kinderen van Mareza, de vader van Hebron, enzovoorts. Gaat er maar om dat dat inderdaad klopt. Deze Caleb is van Hezron en zijn broer heet Jeremia, enzovoorts. Maar zoals gezegd, Caleb was een Edomiet opgenomen in de stam van Juda. Dan hebben we nog in vers 46 Caleb. Dat zijn gewoon de teksten waarin Caleb voorkomt. Efa, het bijwijf van Caleb, baarde Haran en Moza en Gazer en Haran gewoon Gazes. Verder niks over te melden. Dan heb je nog vers 48, uit het bijwijf Maaga gewoon Caleb, Seber en Tirana. U begrijpt meteen dat Caleb dan toch wel enige achting genoot onder het volk. Want daar zijn er niet zoveel die er zoveel vrouwen op na kunnen houden. Want die hoefden toen niet te werken, ze hadden geen hypotheken, dus die vrouwen hoefden niet te werken. Toch? Nee, die werden onderhouden, dat... Neem aan dat u dat allemaal wel weet. En dit verschijnsel van wat wij dan in Nederlands noemen de veelwijverij. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat zijn de vorsten uit Juda, om zo te zeggen, in dit geval. Zie? Het was dus niet zomaar iemand. Iemand die veracht werd omdat hij nou eenmaal een Edomiet was. Nee, hij werd in ere gehouden omdat hij behoorde tot de koninklijke lijn uit de stam van Juda. Een van de vorsten van Juda. Daar gaat het om. Hoe dat zo gekomen is, of hij gewoon is aankomen lopen, want zo heet zoiets toch in het Nederlands, of dat hij wellicht getrouwd is met een van de dochters uit die familie en dus als schoonzoon vermeld wordt eigenlijk. Ja, dat is een elegante oplossing voor het vraagstuk, maar dat weten wij gewoon niet. Zie? Nou ja. Nou, en dan in vers 49. En de huisvrouw van Saaf, de vader van mij, Bade Seva, de vader van mij, en de vader van Gibea en de dochter van Caleb was Achsa. Achsa heet ze. In gewoon Nederlands is dat een enkelband. Het is een ketting, dan wel kettingje, om de enkel. Een anklet heet het in het Engels. En sommigen vertalen dat dan weer met een sok. Maar een versiering aan de enkel. Waarom dat in zit? Ik denk dat het net als bij Jacob, zijn naam betekent immers een enkel, een hiel. Dat het iets van doen heeft met draaien en de bekering. Op de hiel draaien. Dat is de bekering die vastzit in de naam van Jacob. Ezo legde het negatief uit en vertaalt het met bedriegen. Hij heet Jacob en heeft me al 3 maal bedrogen. Of 2 maal, wat zei hij? Zoiets. Dat is de negatieve vertaling. Maar het betekent gewoon draaien. En daar zit het begrip bekering dus ook in. Ook in het geval van Jacob uiteraard. Hè. Maar dit is een enkelband. Oké, iets met de enkel. Dit waren de zonen van Caleb, de zoon van Hur. Want dat heb ik niet meegelezen, want Hur is de zoon van Caleb, maar Hur krijgt ook weer een zoon, die heet Caleb. De naam blijft zelf in de familie. Hetgeen toch betekent dat het niet maar een soort scheldsnaam was, een soort bijnaam, maar dat het beschouwd wordt als een erenaam, want anders wordt die naam heus niet doorgegeven. Maar het gebeurt hier wel. En waar het me om gaat is dit. Wij lezen hier 1 Kronieken 2 vers 49. De dochter van Caleb was Achsa. En ik heb niet met u gelezen 1 Kronieken 4 vers 15. Maar daar staat de zonen van Caleb nu. De zoon van Jefenne. Let op, de zonen van Caleb. Niet die van Caleb, de zoon van Hezron, maar Caleb, de zoon van Jefunne, in 1 Kronieken 4, vers 15. Zijn zonen waren Iru, Ela en Naam. En de kinderen van Ela, te weten, Kenas. Dus die naam blijft ook in de familie. Dat is één. En het andere is dat in Jozua 15, vers 16 staat, maar dan ben je al in het beloofde land, dat Caleb zei, meteen in Jozua 15 wordt dit vermeld, later in Richteren 1 trouwens ook. Wie Kirjat Sefer zal slaan, dat is een stad. Kirjat Sefer. Hij is belangrijk hoor. Jozua 15 vers 16. Maar zoals gezegd, Richteren 1, naar ik meen ook. Wie Kirjat Sefer zal slaan, Kirjat Sefer. Kirjat betekent zoiets als dorp, een nederzetting. En Sefer, dat is een boek. Een boekrol. Heb je die? Later krijgt die stad een andere naam, maar dan heeft hij iets als Deber of zoiets. Dat betekent woord. Dus er blijft het woord, er blijft het boek. En Caleb neemt het initiatief en hij zegt, wie dat doet, die neemt de leiding daarin dus. Wie dat voor elkaar krijgt, die zal ik ook mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Zodat je ziet dat Caleb, ongeacht wat voor afstamming vermeld wordt, hij heeft een dochter en die heet Achsa. Waaruit volgt dat Caleb van de zoon van Jefunne en Caleb de zoon van Hezron precies dezelfde zijn. Van allebei staat, ze hebben een dochter, Achsa, en die trouwt dan met, of die wordt gegeven aan Otsniel, die doorgaat voor de eerste richter in Israël, want die verovert inderdaad Kirjat Sefer. Hebben u die nog? Zodat wiens zoon is Caleb, daar wordt vermeld van Jefunne en dat stamt van Kenas. En de andere is, hij stamt van Hezron, maar dat stamt van Juda. En het enige wat overblijft is dus inderdaad dat hij is niet komen aanlopen bij Esau en bij de Edomieten, toch? Hij voltooit zijn carrière, vervolgt zijn carrière, heeft zijn carrière bij Israël. Dan komt hij dus oorspronkelijk uit Esau, is hij opgenomen in Juda, zelfs in de koninklijke familie. Of ze dat toen wisten, dat daaruit David zou voortkomen en dat koninklijk huis. Ja, dat weet ik ook niet, maar het is wel gebeurd. En dat is dus wat hij bij gelegenheid vertegenwoordigt. Hoewel hij een Edomiet is. Het hele punt is dat Caleb een beeld is van het Joodse volk zoals wij dat ook in onze dagen kennen. Het is onderweg naar het beloofde land. Daar gelooft het ook in, zal ik maar zeggen. Dat komt ook inderdaad wel goed. Maar het is een wat vreemde constructie. Het is wat gedraaid, om zo te zeggen. U weet wat je vindt. Het is wat gedaan, het is een beetje krom als het ware. Maar Caleb vertegenwoordigt nou eenmaal het tweestammenrijk van Israël. Dat kan niet missen, want Jozua, logischerwijze, vertegenwoordigt het tienstammenrijk van Israël. En dat is dus de route. Zie? Maar de eigenaardigheid doet zich dus voor dat als men dan als volk in het beloofde land aankomt, om zo te zeggen, komt Jozua erin, zijnde de uitbeelding van het tienstammenrijk. En wat Caleb betreft, ja, die komt er ook in. En hij is eigenlijk een Edomiet. Hij hoort er eigenlijk niet bij, maar toch. Hij heeft deel gekregen aan Israël, aan het burgerschap Israëls. Krijgt uitdrukkelijk ook een bezitting, tamelijk ruim. Maar dan moet je weer Richter 1 lezen. Ik geef me eigenlijk de tijd niet, maar ik zeg toch wat ik doe. Moet Richter 1 lezen, Jozua 15 mocht ook. En dan staat er dat inderdaad Otniel, die dan Kiriat 7 verovert, de stad van het boek, van het woord. Hij trekt het woord naar zich toe. Dat is het Joodse woord. Dat die krijgt dan die dochter van Caleb tot vrouw. Dus hij wordt de schoonzoon van Caleb en van de koninklijke familie, om zo te zeggen. En dan is het die dochter die dan meteen tegen Otniel, de bruidegom, zegt: je moet mijn vader vragen meteen, want wat we nou krijgen aan grondgebied vind ik toch een beetje weinig, want we willen van alles krijgen en dat moet je nu aan mijn vader vragen. En dat doet Caleb dan ook en die geeft ze dan hoge bronnen en lage bronnen. Bronnen op de bergen, bronnen in het vlakke dal, heb u dat? En u weet toch waar bronnen voor staan? Voor de beloften Gods. Dat zijn die bronnen die Abraham groef en weer kwijtraakte. En die Isaac groef en kwijtraakte. Bij gelegenheid moest hij ze zelfs opnieuw opgraven, omdat de Filistijnen de bronnen hadden dichtgegooid, weet u nog? De bron. En Jacob moest de steen van de put rollen, want anders kon hij er ook niet bij. Als erfgenaam van de beloften Gods. Dat is wat het is. En de lage bronnen zijn natuurlijk de beloften die gedaan zijn voor de aardse toekomst van Israël als zodanig. Maar de hoge bronnen zijn uiteraard een beeld dan van de hemelse vervulling van de beloften die God gedaan heeft. De beide kanten daarvan. Want dat is wat beloofd is. Maar die bronnen worden vanaf dat moment beheerst door het huis van Caleb. En dan via Otniel worden ze vererfd. Heb je dat nog? Nou ja, dat is het Joodse volk. Ja, stamt het van Juda af? Nou, dat doet er niet toe. Is het erfgenaam van Juda? Ja, zeker. Ondanks alles. Wie zich daarbij aansluit, is er erfgenaam van. Dat geldt voor de vloek die eventueel op het volk rust. Dat geldt voor het oordeel dat eventueel over dat volk komen zal. Maar het geldt ook voor de zegeningen. De beloften Gods die aan het volk vervuld zullen worden alsnog in de toekomst. En daar gaat het maar om. Het komt in het beloofde land. Maar de aardigheid van dat verhaal van die 2 en die 10 stammen, om zo te zeggen, is natuurlijk dat de wereld aankijkt tegen, dat is fun, je funne, tegen het panim, tegen het ponem. Dat is plat jiddisch, maar het betekent het aangezicht. Je kijkt aan tegen het Joodse volk alsof dat Israël is. En tot op zekere hoogte heeft het die functie vervuld. Tot een heel laag niveau, in onze dagen ook nog een beetje, maar officieel niet. Want officieel ligt die functie bij de 10 stammen van Israël. Die worden geacht het woord te bewaren. Maar toch ligt daar natuurlijk een Joodse-Hebreeuwse, maar Joodse ondergrond ligt daaronder. Daar gaat het maar om. En de hele wereld kijkt daar tegenaan. Zeker de lui die meen het evangelie te moeten prediken aan het Joodse volk. Dat is terecht hoe dat ze dat menen. Dat is ook zo. Dat is volkomen juist. Als u mij zou vragen, zeg ik, ja, ik sta er volkomen achter. Als u zou vragen, doe je daar ook wat? Dan zeg ik, nee, dat niet. Niet specifiek. Beschouw dat niet als een specifieke roeping mijnerzijds. Maar ik vind het volkomen juist. Maar een van de problemen vind ik dat ze zeggen, ja, maar dat is het volk van God. Dat is Gods eigen volk. Dat is het uitverkoren volk enzovoort. Nou, nee, dat was Hosea, hoor. Dat was Efraïm. Zo ligt het niet. In onze dagen al helemaal niet. Dat zal het weer zijn als het zich eerst bekeert. In de toekomst. Daarna zeg je gewoon, nou ja, het is prematuur. Wij anticiperen op de toekomst en zeggen het is het uitverkoren volk. Oké. Ja, maar het is wel verwarrend, want in werkelijkheid zijn u en ik het uitverkoren volk. Hè? Aan ons zijn de woorden Gods toebedrouwd. Het is gegeven, van de Joden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vruchten zou voortbrengen. En wij zijn die vruchten. Niet uit Juda, maar uit Efraïm. Niet uit Caleb, maar uit Hosea. Wat zei ik? Uit Joshua, uit Yeshua. Het is niet voor niks ook de naam van Jezus. Zie? En hij is niet voor niks de vertegenwoordiger van het huis van Jozef. De drager van het eerstgeboorterecht. Enzovoort. Zie? Maar niettemin is de Bijbel dus wel degelijk positief over Caleb, omdat hij de drager is van het een en ander. Hij zegt, nee, het gaat gebeuren. Hij loopt voorop. Als men naar het land gaat, hij zegt, nee, dat gaan we veroveren. Joshua komt achter hem aan dan, hè, als deze woorden gezegd moeten worden. En in de verdeling van het land krijgt Caleb dus een belangrijk deel van het stamgebied van Juda. Maar daarvoor moet je natuurlijk de andere uitspraken die aangaande in Joshua lezen. Want er wordt nogal wat over vermeld, hoor. In Joshua 14 en 15. En daarna in Richteren hoofdstuk 1. Daarna komen we hem nooit meer tegen, overigens. En daarna kom je weer terug. Is Caleb een hond en is hij onrein? Ja. Tot op zekere hoogte. Maar aan de andere kant, hij draagt Gods beloften. En dat gaat gewoon door. Dat is trouw. Het woord Gods is trouw. God zelf is trouw. En wat het Joodse volk betreft, ik zou niet zeggen dat het trouw is in deze context. Maar ik moet wel zeggen, het is wel altijd gebleven. Je hebt de hele geschiedenis door kunnen aanwijzen. Waar is Juda? Speelt vanaf het begin een rol. Al bij de verkoop van Jozef ook trouwens, hoor. Want daar stak Juda ook achter. In een wat mindere rol, om zo te zeggen. Maar je kunt er blijven volgen tot in de Babylonische ballingschap. Tot in de ballingschap. Tot in zelfs nog de Medo-Persische ballingschap. Van die Joden die dus echt niet terug wilden naar het beloofde land. Dat is in de dagen van Esther dus. Wat is daarvan geworden? Nou ja, dat zijn de klassieke Sefardische Joden. Hè? De Joden vanuit Azië en het Middellandse zeegebied. Maar goed, je hebt ze altijd kunnen aanwijzen tot in onze dagen. Er zit een sticker op, soms letterlijk. Het is zo weer de maand mei, dan weten we het allemaal weer. Hè? Ze zijn altijd herkenbaar geweest. Of omdat ze daar zelf voor kiezen, want dat doen ze natuurlijk wel, met pijpenkrulletjes en zwarte kleren en bepaalde hoeden enzovoort. Of met keppeltjes, ze willen dat wel weten. En aan de andere kant worden ze ook soms daartoe verplicht om zich als Jood kenbaar te maken. Het blijft de buitenkant. En het trekt de aandacht van de mensheid, vriend en vijand. En van de duivel, denk ik ook, trouwens. En dat terwijl God in werkelijkheid in werk doet langs een andere route. Want Caleb wordt niet de grote aanvoerder bij de verovering van het land. Hè? Dat wordt Joshua. Dat is de stam van Jozef. Dan wel, als je dat wilt, de stam van Efraïm. En dat is aan de orde in onze tegenwoordige tijd, uiteraard. Zie? Nou goed. Als er nog vragen zijn, wil ik ze graag horen. Maar ik denk dat ik tamelijk compleet ben. Zo, behalve dat ik natuurlijk niet alle schriftplaatsen genoemd heb waar Caleb genoemd wordt. Maar het is de moeite waard om ze bij elkaar te zoeken. Dat mag niet al te moeilijk zijn. En te kijken wat er van staat. En dan blijkt dit inderdaad juist te zijn. Het is een en dezelfde Caleb. Die trouwt met een Efrat. En die krijgt een dochter Aksa enzovoort. En weer een zoon Hur. En dat soort dingen meer. Maar de een stamt van Hezron en de ander stamt van Jefunne. De een is uit Juda en de ander is uit, en dus uit Jacob en de ander is uit Esau. Maar het is volstrekt dezelfde persoon. Erfgenaam van Gods beloften. Per slot, het komt vaker in diezelfde familie voor. Want dat is het verhaal van Rut. Die van uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En die trouwt dus met een afstammeling uit diezelfde lijn van Hezron, niet van Caleb, maar wel van Jeremiel, dat wil zeggen de broer van Caleb, in diezelfde lijn. En ze is een Moabitische, maar ze wordt een van de stammoeders dus van David en daarmee van de Heer Jezus. Maar zo'n functie vervult Caleb dus ook. En dat is omdat tot vandaag mogelijk is dat wie u ook bent en waar u ook vandaan komt en hoe het ook zit met uw genen, dan wel uw DNA of hoe die dingen maar allemaal heten. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan krijg je deel aan de God van Israël en de verlossing die door hem en in zijn naam is. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Zo is dat. Ik denk dat Caleb dat wist. Nou ja, dat weten we zeker. Dat wist hij. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hebben dit woord dat zeer vast is. Dat ons spreekt in klare taal, dikwijls, over wie u bent en wat u doet. Maar anderzijds ook uw woord dat ons deze beelden voorhoudt die een afspiegeling zijn van uw werk in de loop der eeuwen. En we danken u dat we daarin de bevestiging mogen vinden van wat u ons in klare taal hebt medegedeeld. Aangaande uw werk aan de volkeren, maar in het bijzonder uw werk met betrekking tot de beide huizen van Israël. En daarmee ook uw werk met betrekking tot de gemeente waartoe wij mogen behoren door uw genade. Wij danken u dan dat u ons in de hemel hebt opgeschreven als eerstgeborenen, als erfgenamen van een koninkrijk, niet eens op aarde, maar zelfs nog hoger in de hemel zelf. Een erfenis die u daar voor ons bewaart. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien over alle vergankelijke omstandigheden heen, in een besef dat u ooit een goed werk aan ons begonnen hebt en dat u dat beloofd hebt te zullen voleindigen tot op de dag van Christus. En daar doen wij een beroep op. Wees u dan ons nabij. Om Christus wil. Amen.